Jens is niet stationair. We staan niet stil. Er speelt altijd wel iets van een mate van activiteit. En ook zijn we fysiek, ook al zijn we fysiek inactief, dan kan het geestelijke alsnog actief zijn. Onze wandel, het uitzicht zowel fysiek als geestelijk. En het ene is waarneembaar en het andere is niet meteen waarneembaar. We denken dingen, we vormen gedachten, we hebben perspectieven op zaken, maar daarnaast doen we ook. We handelen en we reageren op dingen die zich voordoen. Van de week tijdens het samen bidden bad een broeder van ons het volgende. Heren, zonder u zijn we stuurloos. En dit is heel bewustmakend. Zonder God zijn we stuurloos. We zijn dat als we geen vast fundament hebben. Als we geen vast fundament hebben, dan gaan we alle kanten op. Dan denken we alle kanten op. En dan wordt onze koers door van alles en nog wat bepaald. En een vraag: wat bepaalt jouw dagelijkse wandel? Zijn het de gebeurtenissen van gisteren die dat doen? De zorg van de dag die voor je ligt? De verwachtingen van de toekomst? Is het afleiding? Of is het verleiding? Wordt je dagelijkse wandel mogelijk bepaald door emotie? Wat drink je gedachten binnen? Maar vooral, wat doe je daarmee? We zijn mensen, allemaal imperfect. En laten we realistisch blijven. Het is mogelijk dat onze dagen enigszins beïnvloed raken door bijvoorbeeld zaken als emotie, afleiding of andere omstandigheden. Absoluut, het is mogelijk. Nogmaals, laten we realistisch blijven. Maar het wordt problematisch wanneer enigszins beïnvloed worden door factoren evolueert tot de werkelijkheid dat onze dagen en daarbij ook onze dagelijkse wandel uiteindelijk bepaald wordt door die factoren. Of uiteindelijk bepaald wordt door andere factoren. Bedenk maar zelf wat die kunnen zijn, uitgezonderd van de dingen van God. Er is een verschil tussen beïnvloed zijn door iets en bepaald worden door iets. Daar is een verschil tussen. Met invloed hebben bedoel ik dat hetgene dat beïnvloedt een bijkomstige rol speelt, maar niet per definitie de uiteindelijke uitkomst bepaalt. Met bepaald worden door iets bedoel ik dat hetgeen waardoor bepaald wordt uiteindelijk de doorslaggevende factor of de overheersende rol speelt in de uitkomst of in een situatie. Nogmaals, ik zei het net, we denken dingen en we doen. En als we geen vast fundament hebben, slingeren we alle kanten op, denken we alle kanten op en wordt ons koers bepaald door van alles en nog wat. Ik moet denken aan wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent. Het is belangrijk om na te denken over hoe listig de duivel probeert om invloed uit te oefenen. Om de gezonde leer waarin we onderwezen zijn, om dat te verdraaien. En ook om na te denken over wat voor invloed dat op je heeft. En hoe de weerstand daartegen jouw wandel beïnvloedt. Wanneer Paulus in de brief aan de gemeente van Efeze schrijft over het bekleden met de hele wapenrusting van God, dan zegt hij: bekleed u met de hele wapenrusting van God. En waarom? Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat is wat hij zegt. Hij schrijft niet, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Voor het geval dat de duivel misschien een mogelijke verleidingsmanoeuvre inzet. Kijk hoe ik dat ding al heb genuanceerd zo. Nee, hij schrijft het op een aannemelijke manier. Geschreven dat de duivel bij uitstek verleidt. Dus dat is iets wat we vast moeten houden en waar we goed, ons goed bij stil moeten staan. Het doel van deze toerusting waar Paulus over schrijft, dus de hele wapenrusting, is dus dat we stand kunnen houden tegen de listige verleidingen. Dus bekleding met de hele wapenrusting van God is noodzakelijk om stand te kunnen houden. Qua bekleding ligt de nadruk op de hele wapenrusting. Niet slechts op een onderdeel daarvan. En in de sectie die Paulus schrijft lezen we over letterlijke militaire attributen. De beschrijving is afgeleid van wapens van een soldaat. Dingen die destijds noodzakelijk waren om succesvol oorlog te voeren. Een borstharnas, een schild, een helm, een zwaard. Letterlijk. Maar figuurlijk gezien staan ze symbool voor de volledige middelen die de Heer aan de gelovigen geeft om succesvol een geestelijke oorlog te kunnen voeren. De waarheid, de gerechtigheid, bereidheid van het evangelie van de vrede, geloof, zaligheid en Gods woord. Het geheel van deze dingen, bekrachtigd door hem, noodzakelijk. Een soldaat kan de meest geavanceerde uitrusting hebben. Alles erop en eraan. Bedenk het maar zo gek als je wilt. Maar als die soldaat in de basis niet fit en niet gesterkt is, dan zijn zijn wapens nutteloos, omdat hij niet de kracht heeft om die wapens te kunnen bedienen. Zo is het ook met ons. Strijd voeren aan de hand van middelen die God ons geeft. Het heeft geen zin als we in de basis niet gesterkt zijn in de Heer. En binnen de versen die we zojuist hebben gelezen, in vers 10, schrijft Paulus: wees gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Nogmaals, zonder hem zijn we stuurloos, zonder hem zijn we krachteloos. En dit omvat heel onze wandel. Even kijken of ik hem op de slides heb. Yes. Laten we de woorden lezen van 2 Timotheus. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dat lezen we, 2 Timotheus 1, vers 7. Kracht door Gods vermogen voor de gelovigen, is waar het om gaat. Kracht om te bereiken door de inherente vermogens van de Heere om die toe te passen. Dus wat uit hem komt. Wat inherent uit hem komt. En dit is een nodig aspect voor ons allemaal. Sput niet vanuit jezelf. Sput niet buiten hem. Wees in heel je wandel gesterkt vanuit hem en in hem. In vers 13 schrijft Paulus: neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Dus het is niet alleen een zaak om in de eerste instantie bekrachtigd te zijn door God, maar ook om na geestelijke inspanning, na alles gedaan te hebben, bekrachtigd te blijven en stand te kunnen blijven houden. Soms kan je geestelijk tegen een bepaalde zwaarte aanlopen. Soms ben je ergens verzeild in geraakt, dan kom je er niet uit. We kunnen allemaal soms enorm in de put zitten. Veel strijd hebben. Wat gaan we dan doen? We gaan dan lang bidden. God smeken op onze knieën. voor een oplossing. Ijverig zo'n woord openslaan. Broeders en zusters raadplegen voor wijsheid. Herhaaldelijk blijven deze dingen doen. Onze situatie is vervelend. En dan krijgen we verhoord gebed. De noodsituatie is voorbij. Prijs de Heer. En dan krijg je dit. Krijg je dat de Bijbel weer een paar dagen even rustig dicht gaat. Je gebeden die worden iets korter, omdat je noodsituatie opgelost is. Kortom, je kan er weer tegenaan. Herkenbaar, denk ik, voor meerdere onder ons. Maar dat is niet hoe we het moeten doen. Wat moeten we doen? We hebben het net gelezen. En na alles gedaan te hebben, bekrachtig te blijven om stand te kunnen blijven houden. Het is goed voor ons om te weten in welke context jij en ik als Gods kinderen wandelen. Hoewel we het niet op continue basis ervaren, de actuele realiteit is 1. Dat we ons in een strijd bevinden. Dat is wat we niet moeten vergeten. En het heeft invloed op onze wandel. Onze wandel, het vindt, simpel gezegd, plaats te midden van een strijd die gaande is. Dat is nummer 1. Nummer 2. De actuele realiteit is ook dat de uitkomst van die strijd al vaststaat. Dus de uitkomst van onze wandel wordt uiteindelijk niet bepaald door wat de duivel tijdens deze strijd probeert te bewerkstelligen. Om te weten, Christus heeft al overwonnen. En daarmee is ook de zonde, de wereld, verdrukking, Satan zelf en de dood overwonnen. En met en door hem zijn wij niet gesneuveld. Met en door hem zijn we niet gesneuveld. En ondanks het feit, we weten dat de schrift ons leert dat niets ons kan scheiden van de liefde die God voor ons heeft. Is het wel aan ons om te blijven volharden? Het is aan ons om te blijven volharden, ook al weten wat de uitkomst is. Dus hervattend, waar staan we momenteel? Laten we in onze Bijbel naar Genesis 3 gaan. Ik heb hem, als het goed is, ook op het scherm. Ja. Aan het begin van de schrift is voor ons gedocumenteerd. In Genesis 3, vers 14. Het volgende. En na de succesvolle verleidingsmanoeuvres van de slang, weten we dat dit heeft plaatsgevonden. Yes, dus de slang heeft voor zijn doen succes gehad. Toen zei de Heere tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de ziel vermorselen. Dat is lezen. Dat is aan het begin van de schrift. Aan het einde van de schrift schrijft Johannes in Openbaring 20 dat de duivel, die in Openbaring 12 wordt aangeduid als de oude slang, die de duivel en Satan genoemd wordt, en de hele wereld misleidt, in de poel van het vuur en zwavel geworpen zal worden. Dus wat zien we? Een tijdspan, begin en einde. Wat er gaat gebeuren. We zien wat is gebeurd en we zien wat gaat gebeuren. En wat is het? Daartussenin bevinden wij ons momenteel. Daartussenin bevinden wij ons die op dit moment hier zitten. Dus er is strijd. De duivel, hij verleidt. En we zien dat het vanaf het begin al zo is. Het is iets om tijdelijk afgeleid te zijn, maar het is een ander problematisch ding om constant afgeleid te zijn en in die afleiding te blijven verkeren. Dus wat dat betreft, een toetsvraag voor jezelf, Waar sta je momenteel? Waar sta je? Er zijn christenen die zich blijven focussen. En het liefst ook willen blijven focussen op zaken als rust. Op de harmonie in Christus. Of op alles binnen het domein van de goede vrede. Maar cruciaal is dat hiernaast ook een realiteit is die we onder ogen moeten zien. Want een van de dingen die invloed heeft op onze wandel is de strijd die er heerst. Het heeft invloed op onze wandel. En waarom geloof ik dat het invloed op onze wandel heeft? Omdat niet ik, maar Paulus te midden van onze wandel ons wijst op onze krachtbron. Hij wijst ons daarnaast op middelen. Hij wijst ons op strategieën. En hij geeft bevel om stand te houden. En deze dingen zegt hij niet als een strijd, de strijd waar we nu over spreken, geen invloed heeft op onze wandel. Dan zou het te vergeef zijn wat hij hier schrijft. Dus onze wandel, het vergt standhouding. Onze wandel, het vergt weerstand bieden. Strijden is een concept waar sommige christenen of van wegkijken of verkeerd mee omgaan. Er zijn flink wat dwalingen. Ja, een christen wandelt in vrede met de rest van de gemeente, want God heeft het lichaam dusdanig samengesteld, omdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Dus ja, die vrede is er. Ja, een christen wandelt ook in vrede met God, want we zijn gerechtvaardigd uit het geloof en we hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar we bevinden ons momenteel niet in een compleet vredevolle situatie. Het is een illusie. We bevinden ons niet in een compleet vredevolle situatie. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dus daar heb ik dat vers ook al op zitten. Ja. 2 Korinthe 10 vers 4 zien we dat. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Het is nog van ons vorige vers. We hebben het niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de wereldbeheersers en de duisternis van dit tijdperk en tegen de geestelijke machten van het kwaad en de hemelse gewesten, schrijft Paulus. En dan doet hij vervolgens ook in 2 Korinthe 10, vers 4, ik liep net iets tevoren, het volgende, de wapens. En de wapens waarvan? De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Dus Paulus maakt duidelijk dat we de strijd hebben die we niet met vleeselijke wapens aangaan. En hij zet ons in de strijd recht tegenover vier niveaus van kwade geestelijke orders. We kunnen er niet omheen. We kunnen de klemtoon dus niet alleen leggen op vrede in onze wandel. Dus dit is wat de ene kant doet. Aan de andere kant zijn er christelijke stromingen die juist het tegenovergestelde doen. Zij leggen de focus niet op de vrede, maar ze leggen de focus buitensporig op strijd. Er is geen duivel onder iedere steen of duivel achter iedere gordijn. En even tussen haakjes. De wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, zoals we ook lezen. Niet vleeselijke wapens. We strijden tegen geestelijke orders. Dus dingen als knoflook, blauwsel en dat soort dingen hebben niets te maken met de strijd die we voeren tegen de geestelijke orders. Yes, knoflook hoort in eten. De duivel is ook niet verantwoordelijk voor alle misstappen die een christen begaat, want we maken zelf soms stomme keuzes uit ongehoorzaamheid met alle consequenties van die. Er is ook geen speciale roeping om de duivel te gaan binden of naar de afgrond te gaan sturen of trachten hem uit te schakelen. Hoe durven wij onszelf wat dat betreft boven Christus te plaatsen? De opdracht is echter, houd stand en bied weerstand. Nog een misvatting. En daarom is het ook noodzakelijk om te begrijpen tegen wie we de strijd voeren en wat onze taak hierin is. Want je ziet dat mensen, ook christenen, andere mensen onnodig demoniseren. Maar nogmaals, Paulus schrijft, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, oftewel niet tegen de mens in zijn natuurlijke staat, maar tegen al die andere orders. Dus het is duidelijk dat het om geestelijke zaken gaat en niet om vlees en bloed gaat. En wat maakt dat goed voor ons? Het maakt dat we ons eraan moeten herinneren dat mensen niet onze tegenstander zijn. Men kan er een missie van maken. Men kan er op oorlogspad op uitgaan. Tegen de mensen die Gods woord aanvallen. En ik geloof niet dat de Bijbel leert dat we daar een sport van moeten maken. Als kanttekening, ik geloof wel dat het goed is om Gods waarheid te verdedigen door middel van valse beweringen te weerleggen met Gods woord. Op welke wijze? Op een constructieve, op een liefdevolle manier, met het hart om de aanhoorder te winnen voor Gods koninkrijk. Maar niet om mensen aan te gaan vallen met Gods woord. Neem christenen onderling. Zelfs hier kan afleiding ervoor zorgen dat christenen tegenover elkaar komen te staan omwille van de leugens die een wereldspersoon spreekt. Stel je voor, er is een christen die op vrij directe toon een valse bewering over bijvoorbeeld immoraliteit. Ik heb altijd een tongtwister met dat woord, dus wellicht dat het weer gaat komen. Dat iemand een valse bewering, een christen, gedaan door iemand die beredeneert vanuit het vlees, dat die persoon dat, of die statement op een directe toon weerlegt. En dan wordt de benadering, het gedeelte benadering, door sommige christenen als problematisch aangekaart. En daarmee wordt niet meer gekeken naar de feitelijke misleiding die geadresseerd is, maar de toon waarop het getackeld is, weerlegd is, dat wordt dan het probleem. Dus niet meer de misleiding zelf, maar de toon. Er zijn christenen die beledigd zijn wanneer je stellig bent over wat bijbels gezien goed is en wanneer je stellig bent over wat bijbels gezien fout is. Het is wel bot om het op die manier zo uit te spreken. Veel moet zacht. Liefde moet de boventoon voeren. Vriendelijkheid moet de boventoon voeren. Daarop moet de nadruk liggen. Omwille van de vrede. Omwille van de harmonie. Iedereen moet zich vrijuit, ongedwongen kunnen uiten. Dat is wat de wereld leert. Wereldse denkpatronen. Uitgesproken door christenen. De kerk, het mag wat genuanceerder. Listige verleiding, het sluipt de kerk binnen op verschillende manieren. Laat me vooropstellen, hiermee keur ik een liefdeloze toon of iets dergelijks niet goed. Het gaat daar niet eens om, het gaat totaal niet eens daarom. Want de Bijbel draagt ons gewoon op om lief te hebben. Maar zien jullie de afleiding die hier plaatsvindt? We zijn op een heel ander punt beland dan te kijken naar het daadwerkelijke probleem, de daadwerkelijke zonde die aangesproken wordt. Dit soort dingen ga je krijgen. Wanneer ga je het krijgen? Wanneer je op een bepaalde manier vrienden met de wereld wil zijn. Ik wil ook nog het onderwerp misplaatste tegenstand aansnijden. In hoeverre het een woord is. Maar ik spreek over verzet of weerstand die ongepast of onterecht is in een bepaalde situatie. Dus vraag jezelf, Ervaar ik tegenstand wanneer ik een broeder of een zuster bepaalde standpunten recht op het doel af hoor adresseren tegenover een andere? Ervaar ik daar als persoon strijd mee? Ervaar ik tegenstand wanneer ik zelf word gecorrigeerd of terecht wordt aangesproken? En trouwens, in de eerste situatie, los van dat je strijd ervaart, ook tegenstand. Ervaar je daar ook tegenstand in wanneer je hoort dat iemand direct wordt geadresseerd? Geef ik moeilijk toe? Of geef ik niet toe? Ervaar ik tegenstand wanneer ik moet stoppen met iets waarvan ik weet dat het niet goed is? Vertoon ik vaker eigenlijk een tegenreactie om toch nog op de een of andere manier mijn punt te maken? Ervaren we tegenstand? Ervaar je tegenstand in deze dingen? Zo ja, je tegenstand zit dan aan de verkeerde kant, mijn broeder. Je tegenstand zit dan aan de verkeerde kant. Je tegenstand is dan misplaatst, mijn zuster. Je zou tegenstand moeten bieden tegen de zonde waarvoor je in de eerste instantie wordt aangesproken. Daar is waar je tegenstand tegenover zou moeten hebben. Je zou je tegenstand moeten inzetten in de context waarbinnen het hoort. Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, de duisternis van het tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad, van de hemelse gewesten en al wat daaruit voorkomt. Dat is waar die tegenstand hoort. Voordat je het weet, kun je de zonde goed, gaat in kleine mate. En dat is iets wat we niet zouden moeten willen. Jacobus 4, vers 4. We lezen: overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Vriendschap met de wereld wordt door God aangemerkt als vijandschap met hem. Christus is niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dus houd stand tegen de verleidingen. Goed, we voeren geen strijd tegen vlees en bloed. Vijand tegen wie we staan. Geen mensen, geen objecten. En mogen dit ons alsjeblieft bemoedigen om mensen, op de ongelovigen, om de dwazen om ons heen, mensen die de christelijke wandel bekritiseren, mensen die verzinsels articuleren, of zij, de mensen die beredeneren volgens de grondbeginselen van de wereld, mogen het feit dat we weten dat we geen strijd hebben tegen het vleeselijke, ons bemoedigen om al deze mensen lief te hebben en geduldig met hem om te gaan. Geduldig met ze om te gaan. Ze lief te hebben. Zeg ik wat ik vaker zeg? Wij waren ook die mensen. Aan het begin van de studie bespraken we dat er dingen zijn die ons wel degelijk kunnen beïnvloeden. Dus laten we nuchter en waakzaam zijn. Mensen, dat we wel moeten weten, kunnen invloed op ons hebben. En mensen kunnen ons afleiden. Het kan. En mensen kunnen ons afleiden tot op het punt dat die afleiding je wandel uiteindelijk negatief beïnvloedt. En het je wandel uiteindelijk gaat bepalen. We hebben net gezien het verschil tussen afleiding en invloed en bepalen. Mensen kunnen ervoor zorgen dat je afdwaalt. Hoe? Door de dingen die ze doen. Of door de dingen die ze juist niet doen. Waarvan wij als christenen weten dat we die dingen moeten doen. Of door hun beredeneringen. Enzovoorts. Ga zo maar door. Dus het feit dat mensen niet ons tegenstander zijn, dat ontslaat ons niet van oplettendheid. Let op de woorden van Paulus in Colossenzen 2. Ik heb niet de hele tekst, alleen de verwijzing op het bord. Op het scherm, excuses. Vers 4 tot en met 8. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan, Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u ook onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Hier komt die vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en de inhoudloze verleiding volgens de overleveringen van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus we lezen deze dingen. Kortom, wat wil ik hierover zeggen? Laten we nuchter en waakzaam zijn. Ondanks dat het niet gaat om het strijden tegen mensen, is het wel belangrijk om te begrijpen dat de uitvoerende werken van mensen die tegen Gods wil ingaan, dat die wel geïnspireerd kunnen zijn door de werking van de boze machten. Want die machten, die blijven wel actief. Simpel gezegd, mensen kunnen dienen als pionnen voor kwade werken van het kwaad. Mensen die filosofieën bedenken, die tegen het woord ingaan. Invloeden vanuit boze machten. De duivel, hij gaat als een brullende leeuw rond op zoek naar wie hij kan verslinden. En zijn afleidingsmanoeuvres, die zijn massaal. En die dingen zijn massaal verwerkt in wereldse ideologieën. Het zijn dingen waar we niet in meegaan. Dwaze theorieën. Gaan we ook niet in mee. Diverse stromingen. Daar gaan we niet in mee. Corrupte systemen van geloof. En daar kunnen we ook niet in meegaan. Allemaal dingen die mensen kunnen uitdragen. Geïnspireerd door de heersers van de wereld. Van de duisternis van de tijdperk. Maar niet dat alleen. Zijn afleiding verschuilt zich ook op sluwe wijze in allerlei dingen als spellen, als films, muziek, reclame en vooral, en dat is iets wat ik tegenwoordig of de laatste tijd enorm zie ontploffen, in kunst. We worden massaal blootgesteld aan afleiding zonder dat we het ook maar hoeven op te zoeken. Want tegenwoordig zijn al deze dingen heel simpel, zichtbaar, veel is publiekelijk. Laat ik het anders zeggen. De zonde is de norm. Het is raar als je dingen spreekt die tegen de zonde ingaan. Ik merk het veel. Ik merk het op mijn werk. In diverse gesprekken. Je bent raar. Want wat goed is, is uiteindelijk door de heersers van de wereld omgebogen tot wat zogezegd fout is. Je moet zo niet denken. Je beschaamt mensen, et cetera, et cetera, et cetera. De waarheid, dingen zijn niet goed. En de hebben het net gehad over goed, fout, zwart-wit binnen de Bijbel. Fout. Zonde, het is fout. Het is niet goed. Het is fout. Lieve broeders en zusters, hoogmoed is iets wat ons allemaal ten val brengt. Ik wil benadrukken dat weerstand bieden tegen de duivel en al zijn manoeuvres, dat dat echt alleen kan als we ons aan Christus overgeven, als we ons aan hem onderwerpen, als we ons laten bekrachtigen door Christus en niet denken dat we dingen op eigen houtje kunnen doen. Wat moeten we doen wanneer we weer een keer op het pad van de wereld zijn geweest? Wat moeten we doen? Nummer 1, redelijk voor de hand liggend. We weten het. We belijden. We vragen om vergiffenis. En we bekeren ons. Nummer 2, onderwerping. Onderwerping. En onze eigen middelen voor het verzet tegen de zonde, waarvan wij denken dat het goede middelen zijn geweest, of wat je ook hebt geprobeerd. Kortom, simpel gezegd, de eigen dingen die je in hebt gezet of wilt inzetten, al die dingen laten vallen, links laten liggen. En dan kom ik weer op onderwerpen en ons onderwerpen aan Christus en juist zijn hulpbronnen aangrijpen. Vastgrijpen aan die dingen van hem. Ben je genade van God, dan moet je niet hoogmoedig zijn. Ben je genadig van God, dan ben je nederig. Jacobus 4, vers 6 en vers 7. Blaad alsjeblieft met me mee, ik heb hem ook geprojecteerd. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Er staat niets geschreven over het gaan aanvallen. Er staat niets geschreven over het gaan binden of het gaan elimineren van de duivel. Niets daarvan. De grondtekst... Vanuit de grondtekst wordt hier gesproken over een militaire term in het Oud-Grieks. En dat betekent een tegenstander krachtig weerstaan. Dus het gaat om een volledig tegenstandpunt innemen. Dat wil zeggen 180 graden een tegengestelde positie nemen van dat waar je tegenover staat. Vurig en vastberaden weerstand bieden en dat zonder op te geven of zonder los te laten. Dat is wat het is. Als de duivel merkt dat hij te maken heeft met een tegenstander die Gods genade heeft en die zich onderwerpt aan Gods orde en niet onderwerpt aan hem, en vanuit die positie weerstand biedt, dus niet met eigen dingen en knoflook en noem maar op, dan zal hij op een gegeven moment op de vlucht staan. Die toezegging hebben we als we geloven wat er staat geschreven in de schrift. Dus onderwerping aan God, het is een hoofdelement in de weerstand. Het is een hoofdelement daarin. Het getuigt van hoogmoed als we denken dingen op eigen kracht te willen gaan doen, op eigen kracht de duivel te gaan willen verslaan. Getuigd van hoogmoed als we denken verleidingen op eigen kracht aan te kunnen pakken. Het is hoogmoed als we denken op eigen kracht uiteindelijk met de zonde te kunnen dealen. En wat doet de Heer tegenover de hoogmoedige? De Heer keert zich tegen hem. Let op wat Petrus schrijft in 1 Petrus 5, versen 6 tot en met 9. Ga ze niet verslinden, want daar gaan we rustig bij stilstaan nog op de zondag. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, omdat hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof en de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus in welke hoedanigheid bieden we weerstand? Door vast te staan in het geloof. Het geloof dat Paulus ook in Efeze 6 als schild symboliseert. Een belangrijk onderdeel. In Efeze 6 hebben we gezien waar we zijn begonnen. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de buizen van de boze zult kunnen uitblussen. En we zien ook dat neem bovenal geschreven staat. En neem bovenal legt nadruk op dat het geloof het belangrijkste onderdeel is van de wapenrusting. Een groot verdedigingsmechanisme. Zo, net zoals hoe een schild in de strijd de pijlen van de tegenpartij afhoudt, als het ware. Zo is het ook met geloof, dat ons schild is. Als gelovige, als kind van Jezus Christus. Mensen, we zijn niet geroepen om te rusten. Er wordt absoluut geen beroep gedaan, nergens, op onze eigen vaardigheden. We zijn niet geroepen om te vertrouwen op onze eigen kracht, maar we zijn geroepen om gesterkt te worden door zijn kracht. We hebben net 2 Korinthe 10 vers 4 gelezen. Ik wil vers 5 er ook nog even aan toevoegen. Paulus schrijft: de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. We zien ook weer hier door God weer de afhankelijkheid van hem, puttend uit zijn kracht, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Conclusioneel. We zijn geroepen om deel te nemen aan de strijd. Daartoe zijn we geroepen. Het is geen Bijbelse gedachte om jezelf uit de strijd te denken. Of om jezelf te excluderen van de strijd. Het is onbijbels om te zeggen: ik doe niet aan dit ding mee. Het is niet Bijbels om dat te zeggen. Het kan niet eens. Want die strijd is er. En door passief te zijn, wat gaat er gebeuren? Dan overkomt de strijd je per definitie. Als je passief bent. Door jezelf niet te verdedigen, word je alleen maar getroffen door de vurige pijlen van de boze. En hij valt sowieso aan. Dus passiviteit duidt al op wat je lot zal zijn. In Gods wapenrusting, die nummer 24-7 bekleed te zijn. En aan de andere kant, we zouden het heel raar vinden als een soldaat te midden van de strijd van leven en dood op het slagveld zichzelf gaat ontdoen van zijn bewapening. Schekheid. Hij houdt zijn bewapening aan totdat de strijd voldaan is. Tot dat moment houdt hij het aan. En aangezien wij ook weten dat we ons te midden van de strijd begeven, moeten we niets anders denken dan het belang van de wapenrusting van God. En dat ook 24-7 aanhouden. 24-7 bekleed in de wapenrusting van God. In een wereld waarin de zonde excuses normaler en normaler met toenemende mate wordt, is het steeds belangrijker om de hele wapenrusting van God in onze verdediging aan te hebben staan. Eigenlijk niet eens steeds belangrijker. Belangrijk punt. Dat we sterk staan voor God. Elkaar hier en dienen aan te moedigen en dat we samen bidden. Want wie geeft ons de juiste bevelen te midden van de strijd? Het is Jezus Christus. We zijn compleet, maar dan ook compleet en ook volledig afhankelijk van hem. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En wat doen we met valse beredeneringen? Zie in vers 5, want wij breken valse beredeneringen af. En we hebben het net ook erover gehad. Laten we hierin ook niet onnodig afgeleid raken door dingen als toon. Ik vind dat die dat op die manier moet zeggen en die dit. Laten we ons niet laten afleiden door toon en dat soort dingen. We breken valse beredeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En denk aan de vragenreeks die ik aan het begin van de studie stelde. Ik zei, wat bepaalt jouw dagelijkse wandel? Die vraag stelde ik. Zijn dat de gebeurtenissen van gisteren? De zorgen van de dag die voor je ligt? De verwachtingen van de toekomst? Is het afleiding of is het verleiding? Wordt je dagelijkse wandel misschien bepaald door emotie? Wat dringt je gedachten binnen? En dan dit cruciale, net ook gesteld. Wat doe je ermee? Wat dringt je gedachten binnen en wat doe je ermee? En dit versgedeelte beantwoordt naar mijn idee goed. En wij nemen elke gedachte gevangen. We nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. We nemen elke gedachte gevangen om die te brengen aan de gehoorzaamheid aan Christus. Dus nu, ultiem resume. Ik kom weer terug op de kern. En we zijn ermee gestart. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Zonder Christus zijn we stuurloos. Zonder Christus zijn we krachteloos. Zonder hem gaan we een verloren strijd tegemoet. Hij is de wijnstok. Wij zijn de ranken. Christus zegt, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Eigen kracht, passé, eigen kracht, te niet doen. Tijdens het voorbereiden aan de studie, van de studie excuses, ben ik me ervan bewust geweest hoeveel dingen ik op eigen kracht doe. Dat ik soms denk, weet je, ik ga dit maar even snel doen. Ik weet dat ik moet bidden, maar ik bid achteraf wel. Eigen kracht. Ik ga doen en ik zoek God achteraf. Eigen kracht teniet. Laten we ons onderschikken aan hem. Mijn broeders, mijn lieve zusters, mijn laatste zin en één woord. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Ik herhaal het weer voor jullie. En het laatste woord wat ik wil uitspreken is in Jezus' naam. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, we danken u voor uw woord, Heer. We danken u voor de gelegenheid om voor te kunnen bereiden, Heer. Heer, ik bid dat wat dan ook tijdens de studie van morgen voor wie dan ook een element is geweest, Heere God, van bekering of toepassing of iets dergelijks, Vader, dat u daarin mag werken, Heere. Vader, ik dank u ook dat u mij dingen heeft laten zien. En ik bid, Vader, dat we ons nederig onderwerpen aan u. Dat we de hoogmoed, Vader, die er op wat voor gebied dan ook zit, uittrekken, Heere God. Dat we wandelen in een nieuwe mens, Heere Vader. En dat oude gestorven achterlaten. Staan in het nieuwe leven met uw Heer Jezus Christus. Heer, ik bid dat we mogen vastgrijpen aan de kracht die we in u hebben. Dat we daarop mogen staan, dat we daarin mogen geloven, Heere God. Dat we wat dat betreft een vastgeroest vertrouwen, standvastigheid, standvastig geloof, Heere God, mogen hebben. Opdat we volharden tot aan het einde, Heere. Vader, ik bid dat we de boze niet tegemoet komen. En ik bid dat we adequaat en verstandig omgaan met de verleidingen die hij voor ons neerwerpt, Heere Vader. Want die verleidingen die zijn er. Die zullen we vandaag weer meemaken, Heere God. Maar mijn gebed is dat we daar u verhogend mee omgaan, Heere. We danken u nogmaals in nederigheid, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.